Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Hendrix Gin en Pimenton.
Hendrix Gin is een gedestilleerde Schots gin met een kenmerkende infusie van rozen en komkommer. Probeer nu ook de fruitige variant Grand Cabaret.
Pimenton is dé webshop voor foodies. Ze hebben meer dan 1000 ingrediënten van over de hele wereld die ze snel en voordelig versturen vanuit België.
Ook bij ons geldt geen 18, geen alcohol.
Jonas, weet jij wat de top 3 van het meest gegeten groente in Nederland is?
Nou, dat vind ik wel moeilijk. Ik denk nou misschien uien, komkommer en wortelen.
Fout. Het is,
alles fout?
Uien is goed, tomaat en bloemkool.
Echt waar?
En overigens zag ik net een artikel uit 1989 in de Telegraaf. Toen stond bloemkool op nummer 1. Dat is de meest gegeten groente destijds.
Ongelooflijk.
Ja, jullie raden het al met de intro. Deze aflevering gaat over bloemkool. En bloemkool was de lievelings van de jonge Jonas, maar stond voor mij helemaal onderaan de lijst. Of eigenlijk bovenaan de haatlijst.
Echt waar?
Ja, we gaan het hebben over de verschillende soorten en wat het eigenlijk is.
We gaan het hebben over verschillende bereidingswijzes. We hebben veel recepten van over de hele wereld. En we hebben ook iets heel erg leuks. Namelijk nieuws over de afsluiting van dit seizoen van Wat Gaat de Podcast. Maar daarover zo meer.
Oeh, spannend. Ja. Zullen wij om de spanning te dempen even een drankje nemen?
Nou ja, Jonas? Het ziet er spannend uit, dat drankje. Ja. Het is wat voor mijn neus staat, staat een koepglas.
Ja.
Met een soort van donker bloedrode vloeistof erin.
Haha.
En nou, qua geur niet heel duidelijk. Lekker. Een beetje zoet, een beetje bitter. Wat zit hier in?
Dit is een cosmonaut.
Okay, zeg maar niks.
En een cosmonaut is een cocktail die je maakt van gin. Hendrix Original. Citroensap en frambozenjam.
Oh, dat is het. Dat proef je.
Ja,
en dat is grappig.
Ja, en het is natuurlijk weer. Het begint weer tijd te worden om jam te maken.
Dan maak je ook maar een cocktail.
Nou ja, toen dacht ik, kan je eigenlijk geen cocktails maken met frambozenjam. Ik had net frambozenjam gemaakt. Dat recept staat overigens ook op de website. Ik maak altijd mijn eigen frambozenjam. En dit is heel makkelijk. Je neemt gewoon gin, een beetje citroensap erbij. En dan een paar lepels frambozenjam erbij. Shaken, dubbel strainen en klaar ben je.
En wat is dubbel strainen?
Dubbel strainen is dat je gebruikt zeg maar je barzeef, dus die je normaal gebruikt om het ijs tegen te houden. Maar je gebruikt ook zeg maar een theezeefje.
Okay.
Om te voorkomen dat alle pitjes en andere stukjes meekomen.
Ja, want het heeft een hele mooie structuur. Het is lekker een beetje romig, voelt het in de mond.
Ja.
Maar het is een heerlijk cocktail, het is echt perfect voor in de zomer. Ja, leuk bedacht.
Ja, ik vond het ook een ideaal recept. En ik dacht, een cocktail met jam, die hadden we nog niet gehad. Wat heb je uitgesproken de afgelopen tijd, Jonas?
Ja, ik ben op bezoek bij mijn vader geweest. En die woont ergens op het platteland waar vis moeilijk te krijgen is.
Mm-hmm.
Dus ik had een hele boodschappenlijst meegekregen en een grote coolbox bij me.
Oh ja?
Ik ben naar de visboer gegaan en heb dat helemaal vol met ijs laten gooien. En daar onder andere zeebaars voor hem meegenomen.
Mm-hmm.
En hij wilde heel graag zeebaars in een zoutkorst maken.
Oh ja.
Nou, wat je nodig hebt is zeezout.
Mm-hmm.
En daarmee maak je een soort van pap met eiwit.
Ja.
En in het recept van Claudia Roden, van haar boek over Spanje. En daarin staat, je moet een soort van structuur van nat zand krijgen.
Ja.
En dat wordt het ook echt.
Ja, een beetje cementachtige sludge.
En daarmee maak je een soort van papje over de vis heen. Dat doe je in de oven. Nou, best wel, niet eens super lang. En dan tik je het open. Daar moet je wel echt opletten. Dat vond ik dan echt wat moeilijkst van het recept. Is namelijk, het kan heel zout worden.
Ja.
Als je niet oppast dat die... En daarom is zeezout beter dan heel fijn zout. Want als het er doorheen komt, kan je het dan best wel afhalen. Maar we hadden één vis helemaal mooi gefileerd. Mm-hmm. En op tafel gezet. En de andere was een stuk vel aan blijven zitten.
Oh ja.
En dan merk je echt wel heel erg het verschil. Maar het was ontzettend lekker. Heel aromatisch. Ook wel een beetje soort een klein beetje zout, maar niet te heftig.
Nee, en heel sappig.
Heel sappig. En het zit dus natuurlijk heel erg, die smaak blijft in dat geheel zitten. Dus ja, het was veel simpeler dan ik had verwacht. Ik had het nog nooit gedaan.
Ja, ik vind dat spectaculair ook. Want je kan zo'n gebakken bal op tafel zetten. Ik weet dat ze in een restaurant waar ik vroeger veel kwam, daar deden ze dat ook. En dan kwamen ze met een hamer om een stuk te slaan. En dat ziet er altijd leuk uit. Ja, verder.
En verder ben ik uit eten geweest bij verschillende restaurants.
Ja.
Maar wat ik wel leuk vond, is om even twee naast elkaar te zetten. Dat is Bak in Amsterdam.
Mm-hmm.
Was ik nog nooit geweest. En Bois, dat is vrij nieuw. Dat zit in, ze zeggen Amsterdam, maar het is gewoon Zaandam.
Mm-hmm.
Zit in het Hem. Hem is zo'n een oude kruidfabriek. Een beetje echt tegen aan het water bij Zaandam. Mm-hmm. Dat is ook een museum. En daar is een nieuw restaurant begonnen. En ik weet, wij Elizabeth on Food volgen we allebei.
Ja.
Zij heeft ook een app waar je restaurantrecensies kan, waar je lekker kan eten.
Mm-hmm.
En zij was heel erg enthousiast hierover. En ik had met een vriend van mij afgesproken om in de stad te gaan eten, maar natuurlijk vergeten te reserveren.
En dat is funest op dit moment.
Ja, dat is gewoon kansloos.
Echt, ja, kansloos.
En dus het enige wat nog open was op vrijdag waren zij. Dus we waren echt net een week of twee weken open.
Aha.
En de eigenaar, Arvid, die is ook eigenaar van Entrepot. Die staat samen met een aantal koks uit zijn team begonnen. Het is alleen maar groente.
Oké. Okay.
En dat is alles groente. En Bak is ook vooral groente.
Ja.
En ik vond het wel heel interessant om... Het lijkt best wel op elkaar, die dingen.
Uh-huh.
Dus het is, je krijgt, je moet je wel wat meer concentreren op de smaak.
Okay.
Hè? Omdat groenten natuurlijk wat minder heftig van zwaar kunnen zijn.
Ja.
En als ze allebei niet deden, en dat vond ik wel fijn, is dat er dus heel veel heftige sausen bij zitten. Om het een beetje te maskeren.
Okay.
Dus echt, het ging echt over de groenten zelf.
Ja.
En ik heb bij Bois dus een heerlijke witte asperges gegeten. Met een beurre blanc saus. Daar hadden ze ook allemaal dingen met een gastriek erin gedaan, et cetera. Maar ook met zwarte knoflook.
Ja.
Heel lekker diep, een lekker qua smaak. En bij Bak bijvoorbeeld waren ook heel veel dingen gefermenteerd.
Oh, ja.
Wortelsap gefermenteerd. En wat ik leuk vind is dat je krijgt geen brood in het begin. Bij beide zaken toevallig.
Okay.
En pas bij gang 3 of zo, dan komt er brood op tafel.
Oh ja?
Ja. En dat is precies ook het moment dat je een beetje zin hebt in wat vulling.
Slim.
En het is fascinerend, omdat je namelijk... Kijk, bij Bois eet je alleen maar groenten.
Ja.
En bij Bak eet je... We hebben alleen nog een stukje vis gehad aan het einde. Makreel was dat, was heel goed. En daar hadden we ook een toetje waarbij wat mezcal bij geschonken werd.
Altijd goed.
Een soort van... en dat vind ik ook, toetjes met groenten vind ik heel lekker. Dus het is wel heel anders, hè. Dus normaal is als je met proteïne, met vlees en vis eet, is veel voller en veel bevredigender qua gevoel.
Ja.
Maar het voordeel vind ik heel erg, en ik bedoel, dat heb ik hier ook wel gehad, maar het is heel anders in je hoofd. Maar aan het einde van de avond ben je gewoon niet zo vol.
Nee.
En dan heb je wel heel interessante smaak gehad. Dus het zijn twee heel erg aan te raden restaurants.
Right.
En is ook zo leuk te zijn. Zo ook van weet je, je mag ook even het museum ingaan. Dan stoppen we even met koken. En dan kun je gewoon erdoorheen lopen.
Leuk.
Was erg aan te raden.
Bak en Bois.
Bak en Bois, ja.
Yes.
En verder zijn we geweest bij een lancering van een kookboek. Het is echt aan nu met alle dingen waar we voor worden uitgenodigd. Ja, wat de luisteraar misschien wel weet is, we zijn vooral begonnen in de coronatijd.
Ja.
Dus alle lanceringen en dat soort zaken, die waren er niet.
Nee.
Nu ontploft het echt.
Ja.
We waren dus laatst bij restaurant Rijssel. We waren met z'n tweeën en daar waren we uitgenodigd voor de lancering van hun nieuwe kookboek.
Mm-hmm.
En ik dacht, het was op een zaterdag. En ik dacht, ik ga even snel wat lunchen. En dan fiets ik er langs.
Ja.
En leuk, dan drinken we een drankje. En dan gaan we weer weg. Maar ik kwam binnen en helemaal gedekt. 3 gangen. Dat had jij ook, hè?
Ik had nog snel 2 boterhammen gegeten. Ik dacht, je weet nooit wanneer je het eten krijgt. En toen mochten we daar nog 3 gangen.
Ja, dat was tof. Nou, Kees hebben we weer. Die was daar ook, Kees Holtkamp. En het was heel leuk om hem weer even met hem bij te praten. En lekker te eten.
Ja, ja. Ja, en dat kookboek, ik heb er al uitgebreid in zitten lezen. Het is ik vind het een heel leuk kookboek. Maar het is ook vooral, wat ik zeg, het is ook vooral een backstory van het restaurant.
Ja.
En over hun filosofie en over het vak, zeg maar.
Ja.
Dus het is wat dat betreft best een leesboek met een aantal recepten erin. En wat ik er fijn aan vond, was dat recepten zijn die je vaak zelf wel maakt, maar eigenlijk niet hebt uitgeschreven. Dus of die je even on the fly opzoekt in een van de klassiekers. En het is wel fijn om die nu gewoon bij elkaar te hebben. Dus ik vind het een leuk boek geworden.
Ja, het leuke is dat Iwan Driessen, de chef-kok daar heb ik mee opgegroeid.
Ja.
En wij hadden nog even wat herinneringen aan het ophalen aan onze jeugd in de Nieuwmarkt in Amsterdam. De totale ruige tijd was dat. En het is leuk om hem te zien. Wat ik heel leuk aan hem vind, hij heeft heel erg ook. Hij is heel goed in de Japanse keuken.
Ja.
En het, bij hem zijn het vooral de details. En dat viel me ook in die recepten op. Er zitten net wat dingetjes in die je denkt, nou ja, het is eigenlijk wel logisch om het zo te doen.
Ja.
Waardoor het gewoon lekkerder wordt. Dus nee, ja. Ga ik zeker ook verder koken.
Ja, wat ik interessant vond is dat hij een hele sterke Japanse achtergrond heeft. Ook in een Japanse restaurant heeft gewerkt. En dat zijn maître, dat zij half Turks is.
Oh ja?
Dus wat je, terwijl qua keuken is het super klassiek Frans-Vlaams. Maar je ziet dus dat het team erachter een hele cultureel brede achtergrond heeft. Maar dan toch ervoor kiest om zo klassiek te koken. Vond ik heel leuk.
Ja. Nou, ik realiseerde me wel weer dat het veel te lang geleden was dat ik daar weer gegeten heb. Het is ook altijd vol.
Ik heb al een reservering gemaakt voor juli.
Ik heb in april
een reservering gemaakt voor juli. Ja,
ja. Dat ga ik ook snel maar doen. Kan ik jullie zeer aanraden, luisteraars. En jij, Jeroen, wat heb jij gedaan?
Zoals de luisteraars mogelijk wel weten, we hebben een chili con carne box samen met de mannen van Westland Peppers. Die gaat in juni, maakt die even ruimte voor het hot sauce pakket.
Ja.
En ik dacht, voordat die eruit gaat, haal ik nog even zo'n box. Dus ik heb zo'n box besteld. En toen dacht ik, ja, maar ik ga ze nu eens wat anders bereiden. Dus wat ik heb gedaan, is ik heb het recept, wat je eigenlijk in het recept doet, is je maakt een soort chili pasta. En daar stoof je het vlees in. Ik dacht, laat ik eens kijken of ik met die chili pasta nog wat andere bereidingen kan doen. En wat ik heb gedaan, is ik heb hem in drieën gedeeld. Ik heb eentje, zeg maar, klassiek bereid. Dus ja, die pasta gemaakt en dan gewoon een soort van dikke bruine saus die je dan hebt. En daar gewoon het vlees in gedaan, in de oven gezet.
Een stoof is dat, hè?
Ja, stoven.
Ja.
De andere heb ik in een open pan in de barbecue gezet.
Oeh.
Ja, dus met helemaal omgeven met rook voor een aantal uur.
Oh, wauw.
En de laatste heb ik, die heb ik met sous vide gedaan. En wat ik heb gedaan, is ik heb sucade genomen. En sucade kan je zowel als stoofvlees behandelen, maar ook als je hem ontvliest, zeg maar, als je hem pelt,
ja.
Kan je hem ook als steak bereiden.
Ja.
Dus die heb ik als steak bereid in die saus.
En je dacht, ik doe gewoon maar drie dingen en je had wat tijd over.
Ik dacht, ik ga eens een beetje experimenteren. Ja, leuk. Dat dacht ik. Ja, dat was hartstikke leuk.
En wat is de conclusie?
Nou,
hoe waren de verschillende versies?
De eerste belangrijkste conclusie is natuurlijk dat het een onwaarschijnlijk lekkere saus is. Dus die klassieke is al een heel goed begin.
Ja.
Die barbecue had ik hoge verwachtingen van.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Maar eigenlijk voegde dat niet zoveel toe. Want die, ik heb er echt goed rook tegenaan gegooid. Maar omdat er al die chipotles in zitten, die hebben al behoorlijk wat rook van zichzelf. Ja, en als je er dan nog meer rook tegenaan gooit, dat verdwijnt een beetje.
Okay.
Dus ik vond het ontzettend leuk. Want het is natuurlijk veel leuker om zo'n pan op de barbecue te hebben staan en die rookgeur en het dan te serveren. Dus qua beleving is het veel leuker. Maar als je het gewoon blind naast elkaar proeft, kan je het net zo goed in de oven doen.
Okay.
Dus dat was één. Ja.
Dat hoef je dus niet meer te doen.
Nee, hoeven jullie niet meer te doen, luisteraars. Tip, die sous vide bereiding, die was top.
Oh ja,
ja, die was echt top. Nou ja, kijk wat je
Want dat is best moeilijk, sous vide met vocht. Hoe had je dat dan aangepakt?
Ja, ik doe dat dan met de onderdompelmethode. Dus dan moet je onze aflevering over sous vide even luisteren over hoe dat moet. Maar wat je feitelijk doet, je neemt een ziplock, een druk- en sluitzak. Daar doe je wat van die saus in. Daar stop je flanksteaks zijn dat dan ingestoken.
Ja.
Kan je ook met andere biefstuk doen overigens. En vervolgens heb ik hem een uur op, even uit mijn hoofd, 52 graden of 54 graden laten garen.
Ja, ja.
En door die warmte en dus door dat onder water trekt een deel van die rooksmaak trekt in de buitenkant van die steak. Vervolgens wordt hij dus met die 52 of 53 of 54 graden, wordt hij rosé. En dan vis je hem eruit en dan bak je hem nog even in de pan. En dat was subliem.
Ja?
Dat was echt super lekker.
En was dat, was hij nou ook heel erg, nam het heel erg die smaak op? Of was het een soort balans tussen?
Ja, ik vond het mooi in balans. Ja, ik bedoel, het is, je proeft het heel duidelijk. Er komt dus ineens rook bij en er komt ineens pittigheid bij en er komt ineens fruitigheid van die pepers bij.
Ja.
Maar het is niet zo heftig als wanneer het stooft. Dus op Instagram noemde ik de fine dining versie van chili con carne. En dat is het ook wel echt. Dus echt een aanrader.
Ja, dan kan me heel goed voorstellen als je dus echt ingewikkeld wil doen, dat je dan een gang maakt waarbij je zowel dan die flanksteak doet of die sucade,
mm-hmm,
en dan een klein beetje van het gestoofde en een klein iets anders lekkers erbij.
Oh, jij bent wel heel chefie, hoor.
Ja,
ik neem gewoon een hele grote flanksteak en die doe ik en dan is het klaar. Nee, ik vond echt succes.
Ja,
echt
leuk, aanrader.
En even belangrijke tip. Die chili con carne box is te bestellen tot en met juni. Daarna gaat hij uit het assortiment. Dus als je die wil hebben, moet je er snel bij zijn.
Ja. Je kan prima meer bestellen, want die pepers kan je gewoon eindeloos
bewaren. Blijven lang goed, absoluut. Ja. Absoluut. En verder. Ja, ik was toch aan het barbecuen. Dus ik heb... ik ben cheesecake aan het maken. Want we hebben de volgende aflevering... hebben wij de Queen of Cheesecake. Zijn we te gast bij de Queen of Cheesecake, Miljuska.
Ja.
En ik dacht, ik ga maar eens wat cheesecakes bereiden. En één van die bereidingen was in de barbecue.
En vind je cheesecakes lekker, Jeroen?
Ik vind cheesecake niet te vreten, Jonas.
Ik vind echt een hekel aan.
Ik ook. Ik vind het goor. Maar
goed, jij wilde graag een aflevering over maken.
Ja, want ik heb het namelijk laatst wel lekker gegeten.
Oh ja?
Ja. Een Basque burnt cheesecake... die had ik in eind vorig jaar was ik in Spanje en daar heb ik die gegeten en die vond ik wel lekker. Dus dat is degene die ik nu ook heb geprobeerd te maken en in de barbecue heb gemaakt.
In de barbecue?
Ja, in de barbecue.
Ook helemaal als oven?
Ja, maar wel met rook erbij dus nog.
Oh, wow.
Maar dat cheesecake maken is nog niet zo makkelijk om dat goed te krijgen. Nee, dat is nog niet zo makkelijk.
Nou, gelukkig maar. En was dat succes dan of niet?
De eerste was oké-ish. Ja. De tweede was een succes.
En voegt dat dan wat toe, de rook en zo? Of misschien gaan we het daar volgende keer uitgebreid over.
Daar gaan we het volgende keer uitgebreid over. Die rook voegt wat toe. Die rook voegt wat toe. Okay. Ja. Maar het is een keuze of je dat wil, zeg maar.
Okay. Ja. Dus volgende aflevering samen met Miljuska. En dat staat in het teken van haar aan de ene kant. En we gaan haar heel erg veel vragen over cheesecakes. Dus,
zeker. Want weet je hoeveel cheesecake recepten ze op haar website heeft staan?
2 of zo?
18.
Serieus? Zijn er zoveel verschillende versies van de cheesecake?
Niet normaal. Ja.
Oké, nou, ik ben heel benieuwd. En verder, wat heb je nog meer gedaan?
Ja, ik heb een nieuwe podcast geluisterd.
Ja?
Van Rick Martinez.
Een culinaire podcast?
Ja, culinaire podcast. Borderline Salty.
Ken ik helemaal niet.
Is in april uitgekomen van Rick Martinez. Ik ben groot fan van Rick Martinez.
Ja, want wie is dat dan?
Ja, Rick Martinez is een Amerikaanse foodschrijver die vooral over de Mexicaanse keuken schrijft.
Ja?
Het grappige is dat hij tot zijn 40ste in de reclame-industrie heeft gewerkt. Dus,
serieus?
Ja, en toen heeft besloten te switchen naar koken. En gewoon weer is begonnen met een stage te lopen ergens op de lijn. Dus gewoon in de keuken, jongste bediende in de keuken op Manhattan.
Oh wow, dat is best pittig.
Dat is behoorlijk pittig. maar daar weet hij, het leuke is dat hij walked the walk, zeg maar. En daar kan er heel goed over vertellen. En weet alles van de Mexicaanse keuken. Omdat hij ging eigenlijk voor research naar Mexico voor zijn nieuwe boek. En toen kwam corona. Toen heeft hij besloten om daar maar gewoon 2 jaar te blijven. Dus die is echt, above and beyond gegaan. En ja, ik vind het een hele leuke podcast.
En waar gaat hij over dan?
Ja, zij kennen elkaar van... Het gaat eigenlijk... Is het een culinaire helpline. Dus je kan bellen met vragen. En dan behandelt hij die samen met Carla Lali Music. Zij kennen elkaar uit de Bon Appetit testkeuken.
Oh ja.
Geven ze mensen adviezen over kookproblemen en uitdagingen. Maar ze beoordelen ook internet food trends. Al die dingen die je op TikTok ziet en zo, die proberen ze. En daar geven ze een oordeel over.
Mijn god.
Dat is leuk. En wat leuk is dat ze echt verstand van zaken hebben. Dat ze on-trend zijn. En dat ze een beetje dat... valse New Yorkse kunnen hebben. Een beetje dat cynische. Dus ja, ik vind dat wel erg leuk.
En elke week, elke 2 weken of zo?
Elke week, Borderline Salty. We zetten de link wel even in de show notes.
Helemaal niet. Dan kan ik weer wat luisteren.
Een lege koelkast. Weer zonder warme maaltijd naar bed. Ruim 450.000 mensen in Nederland zijn in voedselnood. Het Rode Kruis geeft boodschappenkaarten aan mensen die dit het hardst nodig hebben. Geef jij iemand voor 6 maanden een steuntje in de rug? Je wordt al vanaf €3 per maand boodschappenmaatje bij het Rode Kruis. Ga naar rodekruis.nl/boodschappenmaatje.
Nou, het hoofdonderwerp. Inderdaad, zoals je al eerder zei, Jeroen, mijn favoriet, bloemkool. Dat is een vrij eenvoudige groente. En toch zei jij, het lijkt me heel erg leuk om hier een hele aflevering aan te besteden.
Waarom? Ja, laten we beginnen met dat ik een bloemkooltrauma heb.
Een trauma?
Ja, een bloemkooltrauma. Ja, ik heb echt... bij mij thuis kreeg ik het eigenlijk op 2 manieren. De eerste was te lang gekookt met een maïzena-papje.
En wat is een maïzena-papje?
Ja, dat neem je gewoon kookvocht en dat bind je met maïzena.
Zonder zout. En dat...
Ja, een beetje zout en een beetje nootmuskaat. Maar dat smaakte vooral naar behangplak. Ja. Heerlijk. Daarna hadden we een periode waarin ik het kreeg in de eindeloze maaltijdsalade.
Wat is een eindeloze maaltijdsalade?
Ja,
van je vader?
Ja, eindeloze maaltijdsalade is een uitvinding van mijn vader. Die noemde het niet eindeloze maaltijdsalade.
Maar jij wel.
Maar ik achteraf wel. Want wij aten dan dit was een periode dat mijn ouders uit elkaar waren. En ik dus en mijn vader voor ons zorgde. En die moest dus elke dag koken. En dat deed hij vaak dan door een maaltijdsalade. En die maaltijdsalade was eigenlijk de restjes van eerder. En daar ging dan één of twee nieuwe ingrediënten bij. En die nieuwe ingrediënten was vaak gekookte bloemkool. Dus dan had je een restje tomaatjes en aardappelen en nog wat stukjes selderij van de dag daarvoor en de dag daarvoor en de dag daarvoor en de dag daarvoor. En daar ging dan wat gekookte bloemkool bij. Dat werd omgehusteld en dat werd ons geserveerd.
Lekker zo uit de koelkast, koud, zompig, nat.
Zo is het, smakelijk. Zo is het.
Nou, ja. Dat is heel anders dan mijn jeugd en ervaring met bloemkool. Dat was echt een van mijn favoriete dingen om te eten altijd.
Ja.
Dat was, wij aten dat dan vroeger altijd met aardappelen. Uh-huh. Bloemkool met een papje.
Ja.
Lekker met een kaassaus erbij en dan gehaktballen. Ja. Dan ging ik altijd eerst de aardappels prakken. Uh-huh. Dan de bloemkool helemaal prakken en door elkaar mengen. Uh-huh. Dan de kaassaus eroverheen, keltje maken en de jus. Oh, heerlijk. Het water loopt nu weer in de mond. Dat is zo lekker altijd. Maar goed, jij bent over jouw trauma heen gekomen, denk Klopt. Ik. Want jij wilde het hierover hebben. Wat is er dan veranderd?
Ja, dat is eigenlijk begonnen toen ik bloemkool zelf ben gaan roosteren in de stoomoven. Dat is dus pas recent gebeurd. Want ik heb nu 10 jaar een stoomoven of zo. En op
echt
gegeven...
zo kort geleden?
Ja, kort geleden. En tot die tijd had ik echt bloemkooltrauma, afkeer daarvan.
Maar vind je dat ook niet, dat vind ik ook het lekkere van bloemkool. Want je kan toch gewoon heel lekker rauw eten. Vind je dat dan niet ook niet, ja, vond je dat ook niet lekker?
Maar als je het eindeloos in maaltijdsalades hebt gegeten, dan wil je het op een gegeven moment helemaal niet meer eten.
Dan blok je het gewoon.
Ja, dan blok je het gewoon, ja.
Maar goed, jij was aan het vertellen. Je had het over een stoomoven om daar je bloemkool in te maken.
Ja, ik ben bloemkool gaan roosteren in de stoomoven.
Roosteren in de... Hoe kan dat dan?
Ja, in een stoomoven kan je kiezen voor of je alleen stoom doet of een combinatie van stoom en hete lucht. En de combinatie stoom en hete lucht, dat doe je 180 graden met full stoom, zorgt die stoom dat die snel gaart.
Ja?
En die 180 graden zorgt die mooi karamelliseert.
Oh, interessant.
Ja, en maar het roosteren bleek een recept van Eyal Shani, een gevierd Israëlische chefkok. Een recept zal ik even in de show notes zetten. En die roostert het bijna tot verbrand en serveert het dan met tomaten en tahina. En dat eet je dan zeg maar als een soort van door elkaar scheppend. Dus breek je een stukje bloemkool af en dat schep je door de saus.
Ja, lekker.
En sindsdien heb ik eigenlijk bloemkool herontdekt en eet ik het in heel veel verschillende vormen.
Grappig, hè? Hey, dan weet jij vast ook wel wat een bloemkool eigenlijk is.
Ja, daar ben ik natuurlijk even ingedoken, zoals dat hoort. Kijk, bloemkool is een koolsoort.
Een kool?
Een kool, ja. Oh, ja. Dus het komt uit de familie der Brassicae. En dat is de mosterdfamilie. Daar komen alle koolsoorten en ook allerlei, weet je, dingen als radijs en zo zitten erin. Maar de bloemkool zelf is de bloem. Dus de bloemkool is ook echt de bloemstructuur. En eigenlijk blijken we dat al eeuwen, al decennia, wat zeg ik, al millennia te eten. Want ook Plinius de Oude, in de Romeinse tijd, die noemt het al. Het wordt wereldwijd geteeld en gegeten. Het is ontzettend veelzijdig. En inmiddels hebben we een aantal varianten. Je hebt dus de witte, maar je hebt ook groene, gele, paarse en de romesco. Dat is met die groene puntjes, zeg maar, soort kleine kerstboompjes.
Ja, dat zie je vaak in de restaurants. Ziet er super chic uit.
Ziet er heel chic uit. Ja. En wat heel leuk is dat je het in Nederland van juni tot en met november kan krijgen van de koude grond.
Hey, en is dan broccoli geen familie van
bloemkool? Ja, is familie.
Toch
ja,
wel?
Ja, alle kolen zijn familie. Ja. En broccoli is eigenlijk de voorloper van de bloemkool, zou je kunnen zeggen.
Ja, zo,
ja. Ja, maar die hebben ze dus al heel vroeg veredeld en tot bloemkool gekweekt.
Hey, net had je het over dat het een heel veelzijdige groente is. Ja. Maar wat bedoel je daarmee dan?
De essentie daarin is volgens mij de structuur.
Van de bloemkool?
Van de bloemkool, ja. Want hij is vrij stevig, zoals een kool. Maar
ook, niet te hard of zo?
Nee, hij is, en dat komt doordat hij natuurlijk veel opener is.
Ja.
Dus die, als je kijkt naar gewoon dat hart en zo, dat is stevig. Zoals dat van een broccoli of zoals van een witte kool. Maar al die roosjes daaromheen en ook die structuur, zeg maar die boomachtige structuur daaromheen. Ja.
Heel mooi vind ik dat.
Die maakt hem heel... Ja, die maakt hem heel fijn en die maakt ook dat allerlei smaakmakers er heel goed tussen kunnen kruipen. Dus er blijft heel veel smaak aan hangen.
Ja, zowel saus, maar ook natuurlijk andere dingen.
Ook vet of dat. En omdat hij redelijk hoog op suikers is en die al die uitstekende puntjes heeft, kan hij ook goed, heel goed karamelliseren.
Dus
hij biedt eigenlijk een hele goede ondergrond om dingen mee te doen.
Ja, maar even op zich, de smaak zelf vind ik er ook heel erg lekker van.
Ja, hij is delicater dan gewone kool.
Ik ben een bloemkool-fanboy, Jeroen.
Ik weet het, je bloemkool-lover. Ja.
Goed, we gaan eens even hebben over hoe je ze kan bereiden en wat voor een, ja, wat je er allemaal mee kan met deze veelzijdige groenten.
Ja, kijk, voor de hand liggend wat jullie thuis ook deden is koken.
Zeker.
Dat is het meest voorkomend, maar ik vind dat minst aantrekkelijk.
Ja, doen wij ook niet meer hoor.
Nee.
De meeste groenten, daar is mijn vrouw echt heilig in, stomen we over het algemeen. Dan blijven er veel meer vitamines in zitten. En is, vind ik vaak ook lekkerder, heb je wat meer controle. Kan je ook die bite er een beetje inhouden? Ja. Want dat vind ik het nadeel van koken vaak. Het kan helemaal aan elkaar vallen.
Ja, ik vind dat vitamines en voedingsstof vind ik allemaal gelul.
Jij bent niet met Carolien getrouwd.
Nee, dat zeker niet. Nee, niet dat ik weet tenminste.
Ik wel. Ja.
Nee, maar wat natuurlijk gebeurt is dat veel van de smaak lost op in water.
Ja, precies.
Wat je ook met aardappels hebt en wat je ook met asperges hebt en... En bovendien wordt hij snel te zacht.
Ja.
Je overkookt hem. Hoe noem je dat? Je kookt hem te gaar.
Ja, kijk, je hebt natuurlijk aan de ene kant de stronken. Mm-hmm. En je hebt de bloemen.
Mm-hmm.
En dat bloemstuk, dat kan heel snel te ver gaan aan elkaar vallen. Dus inderdaad.
Ja, ik vind hem ook stomen vind ik beter. En dat kan natuurlijk ook prima. Je doet gewoon een bodempje water in een pan.
Ja.
En dan met deksel op de pan, dan stoomt hij gewoon.
Zeker weten. Ja.
Hoef je niks aan te doen.
Ja, en dan koken met een papje. Dat is mijn absolute favorite.
Ja, dat is wel traditioneel. Ik heb dat ook even opgezocht. Inderdaad, traditioneel is kookvocht binden met maïzena of met de honig-groentesaus. Heel populair nog steeds.
Nou, honig, dat soort sausjes ben ik niet zo van. Wat heb je daar naar gekeken? Ja, wat dat is?
Ja, dat is fascinerend. Ik heb even gekeken wat erin zit. In de honig-groentesaus, dat is echt een soort smaakbom.
Ah, ja.
Dat is alle registers open. Daar zit in sojabouillon, ui, peterselie, bladselderij, bieslook, lavas, kervel, nootmuskaat, geel mosterdmeel, peper, kurkuma, zout, smaakversterkers en voedingszuur.
Zoveel?
Ja, plus nog wat vette eiwitte, suikers en bindmiddelen. Dus dit is gewoon, hier zit ongeveer je hele keukenkastje zit daarin.
Ongelooflijk, dat is helemaal niet nodig.
Nee, en daar maak je ook afwaswater nog lekker mee.
Net.
Ja. Nee, dus ja. Weet je, als je het lekker vindt, moet je het vooral doen. Want met één zo'n zakje, of je koopt 20 van die kruiden uit het rekje. Maar het laat wel zien
met dat... drie heb je er ook genoeg. Lekker nootmuskaat, peperzout en dan kom je er al heel eind ook al.
Dit is echt vol op het orgel. En dus ook twee soorten smaakversterkers erin. Hè?
Oh ja?
Ja, MSG en nog een andere die ik niet direct kan benoemen. E623 volgens mij. En zuur erin. Dus het is echt, hebben ze echt alles in geflikkerd.
En waarom zouden ze dat doen dan? Waarom zou dat dan zo? Want dat hoeft toch eigenlijk helemaal niet?
Nou ja, omdat mensen graag die volle smaak willen.
Ja,
en ik denk dat ook door dat allemaal zo, door zo heel veel smaken op elkaar te leggen, krijg je natuurlijk ook dat het heel vol en breed smaakt, zonder dat er eentje uitspringt, dat het gebalanceerd wordt.
Ja, oké. Dat het niet heel specifiek één ding smaakt, Maar goed, dat klinkt beter dan een maïzena-papje.
Het klinkt ook beter met een maïzena-papje. Daarom doen veel mensen dat ook.
Nou, ik hoop wel dat je een recept hebt met bloemkool met een papje. En dat is wel mijn favoriet. En dan niet dit honige groentesaus.
Natuurlijk heb ik. Want dat is mijn eer te na om dat, om dat af te serveren. Maar ik heb dus gebeld met Marie Maris. De kookboekenschrijfster en groentekoningin.
Wat leuk.
En haar reactie was... bloemkool met een papje. Meen je dat serieus?
Zeg maar.
Dus ze voelde mij wel. Ze zat wel in mijn hoek van de discussie.
Ze heeft niet de horen erop gegooid.
Nee. Sterker nog, ze zei, laat me er even over nadenken. Want ik denk dat het toch wel lekker kan. En vervolgens stuurde zij wel geteld 8 recepten.
Serieus?
Onder het kop bloemkool met een papje. En een papje met bloemkool. En eigenlijk is de simpelste daarvan is een bechamel saus maken.
Ja, even voor de mensen die dat niet weten,
bechamel saus is een roux. En een roux is natuurlijk meel en boter, die gaar je.
Ja.
En daar doe je vervolgens melk bij. En dan krijg je een dikke lopende saus.
Je begint eerst met de boter. Ja. En die smelt je, laat je niet aanbranden. Doe je de meel doorheen. Ja. Dan moet je flink verwarmen, zodat die gaart.
Klopt.
Anders gaat hij heel melig proeven.
En dan doe je de melk bij.
En dan flink roeren en hopen dat er geen klontjes in zitten.
Exact.
Had ik wel vaak vroeger. En dan?
En dan doe je er dus of knoflook of kaas doorheen.
Oké.
En dan ga je gratineren.
Overheen en dan erover.
Ja, ja, en dan gaat hij hierin. Nou, dat lijkt mij. Ik denk dat, ja, dat ook jonge Jonas dat een top idee had gevonden. Ja,
de jonge Jonas heeft het ongeveer zo moeten maken. Ja, 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 gewoon. Ja. Ik heb heel erg snel wat zo'n bechamel saus van mijn moeder leren maken.
Ja.
En dan kaas er doorheen en dan lekker eroverheen. Nee, we gratineren deden we niet. Doen we nu wel heel veel. Maar ja. Lekker. Nou, ik ben heel benieuwd naar die andere recepten. Die zetten we ook op de website, toch?
Zeker, zeker. Ja, en wat jij zegt is dat eigenlijk is gratineren is natuurlijk bakken, hè? Dat is natuurlijk gewoon een vorm van karamelliseren of Maillard-reactie krijgen.
Ja, ja, ja. Ja, ja.
En dan kom je dus bij bakken en roosteren aan. En dan komt wat mij betreft bloemkool echt tot zijn recht. Want
nou, vertel.
Hij karamelliseert mooi. Dus
maar dat vind ik wel interessant. Wat je net zei is, er zitten dus in die groente veel suikers.
Ja.
Waardoor die dus heel snel een bruin randje krijgt. En die karamellisatie ook heel veel smaak toevoegt.
Klopt, klopt.
Dat wist ik helemaal niet.
Ja, er zit redelijk wat, suikers in. Dat klopt. Ja, ja. En, maar het fijne is dat hij dan wel stevig blijft. Dus je krijgt dan niet zo'n natte hap, maar een mooi gekarameliseerd stukje groente.
Maar bakken is dan gewoon niet gestoomd of gekookt, maar gewoon rauw?
Klopt, je kan hem ook gewoon bakken. Dan snij je gewoon, nou, dat is eigenlijk vergelijkbaar met wat we toen bij de groentebarbecue hebben gedaan.
Oh ja, dan had je hem dus in een skillet, een pan, een gietijzeren pan, in de kamado, in de oven, of in de barbecue gezet.
Klopt,
toch?
Klopt. Dan snij je gewoon plakken van. Dan krijg je ook dat je die hele mooie structuur zo krijgt.
Ja.
Die bak je eerst aan in de boter voor een mooi korstje. En daarna laat je hem garen in de barbecue of de oven.
Ja, ja. En dus je pakt hem eerst aan, wordt het een beetje bruin. En dan eigenlijk de hitte, die gaart hem dan. Daar.
Exact, exact. Ja, ja. En dan smelt je er kaas overheen. En in het recept van groentebarbecue doen we er dan salsa en koriander overheen. Maar dit lijkt dus ook op wat Eyal Shani doet, want die doet hem dan met tahina en tomaat.
Ja.
Dus dan gaar je, dan zorg je zeg maar voor die basis van een redelijk stevige, maar wel gekarameliseerd stuk bloemkool.
Ja.
En daar ga je dan vervolgens nog smaakmakers opgooien die daar spanning op zetten.
En wat je net zei, is dat die smaakmakers hechten dus heel goed aan die bloemkool vanwege die structuur.
Klopt, ja, klopt. Ja. Dat trekt er helemaal in. Ja.
Wat ik wel vind, hè, van ik heb ook wel eens een keer zo'n bloemkoolsteak gemaakt. Dat is nog niet makkelijk om het mooi af te snijden, vind ik. Bij mij heb je die plakken snijd, dan heb ik onwijs veel waste.
Ja.
En ze vallen heel snel uit elkaar.
Ja, eens.
Dus dat,
ja, maar, wat je dus, wat je, maar als je bloemkoolsteak snijdt, dan snij je uit een bloemkool hooguit drie steaks.
Hè?
Ja. Ja. Ja, maar goed, al dat afsnijdsel kan je weer. Heb ik nog andere goede recepten?
Kijk, komen
we
dat dacht ik
terug.
Al, ja.
Ja.
Hey, en frituren. Ook een manier, wat je wel ziet.
Ja.
Wat vind je daarvan dan?
Ja, bloemkool, dat heb ik ook geprobeerd een aantal keren. Wat ik het bezwaar daarvan vind, is dat door die open structuur neemt hij toch heel veel vet op.
Nou ja,
dus hij wordt echt vrij vet
ja.
En hij wordt vrij snel slap. Als hij mooi verkleurd is, is hij eigenlijk van binnen al te slap door de hoge temperatuur. Ik doe het soms voor bijvoorbeeld in de taco's, maar dan heb ik dat ik dus andere dingen ook nog erin doe. Dus dan doe ik er sla in en tomaat en één of twee van die gefrituurde bloemkooltjes.
Ja, in de taco, hè? Niet in de frituur.
In de taco, nee, precies. Dus, maar en dan balanceer je dat weer. Wat ik beter vind, is om ze als beignets te frituren.
Dat lijkt me heerlijk. Hè?
Ja, dat is natuurlijk ook een recept wat Janneke Vreugdeheel destijds met ons heeft gedeeld.
En zij heeft een recept op de site staan en dat is een beetje, daar zitten wel veel smaakmakers in, toch? Wat doet ze erbij?
Ja, zij doet de curry in en dat gaat zeg maar richting een Indiaas smaakprofiel. Ja. Maar dat schijnt overigens ook in de oven of in de airfryer te kunnen. Dat heb ik niet geprobeerd, maar mensen zeggen van wel.
Wat je dus doet, is dat je dan de bloemkool haal je gewoon door een soort van beslag.
Klopt.
Hoef je niets verder aan te doen om het te laten hechten, want dat is natuurlijk de structuur. En dan doe je het voorzichtig in de frituur.
Klopt.
Van je af laten vallen, geen spetters naar je toe.
Exact.
En dan niet heel lang. Dan.
Nee. Ja, tot het gaat bruin, een paar minuutjes.
Want eigenlijk is het heel snel gaar.
Ja. Ja, maar dan heb je dus dat beslagje zorgt ervoor dat niet al dat vet in die structuur trekt.
Ja, dan stoomt eigenlijk door de hitte het gaar. Ja, en als je korter doet, is het wat steviger. Ja, het lijkt me ook wel lekkerder.
Ja, dat is lekker. Ja.
Ja. Heerlijk. Hey, en wat je ook, dus dat is, dus we hebben het gehad over koken,
mm-hmm.
over stomen, over bakken en ook bakken in de barbecue. Erg goede tip. Kan ook gewoon met een pan in je eigen barbecue en dan frituren.
Mm-hmm.
Maar wat je ook heel erg veel ziet, en dat daar heb ik altijd een beetje mijn twijfels bij, maar misschien weet jij dat wel, is dat je bloemkool ook kan gebruiken als pizzabodem. Weet jij hoe dat zit?
Ja.
Dat weet je wel.
Ja, dat weet ik. Ja.
Is dat wat?
Nee.
Nee. Lijkt me ook niks aan. Nee, waarom is dat dan? Wat is dat? Wat zit daar een verhaal achter?
Die vraag is eigenlijk niet te beantwoorden. Waarom? Omdat je mensen daarmee het gevoel geeft dat ze meer groente eten. De claims die erop zitten is van je krijgt minder calorieën binnen. Nou, ik heb dat even naast elkaar gezet. Als je kijkt naar de meest voorkomende bloemkoolbodem. En die vergelijk je met de meest voorkomende, met een gewone pizza, kant-en-klare pizzabodem.
Ja.
Dan zie je dat er 20% minder calorieën in zitten. Ja, dat vind ik niet broekscheurend.
Nee, hangt natuurlijk heel erg af wat je erop gooit.
Exact, want dat doe je weer helemaal.
Een beetje kaas erbij en dan zit er zo overheen.
Exact, en je bent er wel overheen. Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld de zuurdesembodem van Mr. Kitchen, dan zit er maar 3% minder calorieën in bloemkoolbodem.
Dus maar waarom is dit in de mode dan?
Omdat de volgende claim is dat ze zeggen dat er zit meer proteïne in. Heb ik ook even bekeken. Nou, dat blijkt gewoon niet zo te zijn. Dat zijn respectievelijk 7%, 8% en 6% als je bloemkool vergelijkt met gewoon. Dus ik denk dat het vooral een marketing gimmick is.
Ja, maar is dat niet omdat mensen glutenintolerant zijn of echt koeilakkie hebben?
Celiakie, ja, dat kan.
Sorry.
Nee, maar dat kan. Ja, maar die bloemkoolbodems, daar zitten wel gewoon weer tarwebloem in.
En toch dus
die zijn, ja, die zijn helemaal niet glutenvrij.
Oh, dan moet je maar net wel weten.
Dus hè? Er zit minder gluten in. Maar ja. dat is ook weer die hele glutenhetsen. Kijk, ik doe niks af van mensen die celiakie hebben. Nee, dat is echt heel vervelend.
Een vriendin van mij heeft dat. Dat wens je echt niemand toe.
Nee, dat is. Maar dan kan je ook echt geen gluten eten.
Nee, helemaal
niet. En dit is gewoon een beetje minder gluten, omdat mensen denken dat gluten niet goed voor je is en goed voor je spijsverteringsgetal. Echt, het is allemaal gelul.
Een beetje food marketing.
Dit is 100% food marketing. Okay. En als je dan zo nodig, laat ik zeggen, koolhydraatdragers wil vervangen door groenten, omdat je minder calorieën wil binnenkrijgen, ja, doe dan gewoon bloemkoolrijst of bloemkool couscous.
Ja. En wat is dat dan?
Ja, dat is eigenlijk gewoon fijn gemalen bloemkool. Dus ofwel je raspt het en dan krijg je iets wat rijstachtig is. Ofwel je blendert het en dan krijg je iets wat couscousachtig is. Janneke heeft er ook een recept voor op onze site staan. Ik zelf ben daar niet enthousiast over. Want ik wil gewoon toch een redelijke schep aan een koolhydraten binnenkrijgen. Omdat ik daar, die laten hun energie langzaam los. Dus daar blijf ik langer verzadigd van.
Ja, precies. Ja.
Maar goed, als je denkt, ik wil meer groente. Als ik het wil verstoppen.
En wat bedoel je daarmee dan, met verstoppen?
Als je groente wil eten zonder dat je het gevoel hebt dat je groente eet.
Ja, precies. Dus, en wat dan? Wat daar voor een tip heb je daarbij dan?
Ja, dan vind ik eigenlijk, of dan neem je die bloemkoolrijst of couscous. Maar wat ik ook heel slim vind, is om het zoetzuur in te leggen. Ja, heel simpel. Je maakt een quick pickle van half nature zijn, half water. Die kook je op met een eetlepel suiker en een theelepel zout. Dan vul je een wekpot met bloemkoolroosjes. Bijvoorbeeld degene die je over had van je steak.
Precies, ja.
Daar gooi je dat vocht bij. Ja, dan kan je nog een stukje gember bij doen. Of wat geelwortel, of wat worteltjes, of wat mosterdzaad, of wat koriander. Ja. Laat je het een nachtje staan. Dan heb je een lekker krokant snackje. Zeg maar met een smaakprofiel van een augurk.
Ja.
En is gewoon je eigen pikkel. Super lekker.
En laat je het dan in die vloeistof staan of haal je het op een gegeven moment uit?
Ik heb gewoon zo'n pot in de koelkast staan. En die staat er. En daar doen we 1, 2, 3 weken mee.
Ja.
En die gaat overal op. Die gaat in de taco's en die gaat naast de nasi. En die gaat op de boterham met pindakaas. Kan overal bij.
Heerlijk. Nou, dan zijn we er wel, toch?
Wat mij betreft wel.
Ja. Nou, om even samen te vatten. Een van de meest gegeten groenten van Nederland, namelijk op nummer 3.
Ja.
In het seizoen van juni tot en met november. Wij raden aan om vooral te stomen en het koken een beetje achterwege te laten. En dan kan je er verder ook, kan je hem nog bakken, roosteren en frituren. Maar frituren wel in een jasje van beslag. Anders wordt het namelijk te vet en te slap. En wat je ook kan doen met bijvoorbeeld bloemkool die je over hebt, is dat je gaat pikkelen, zoals Jeroen net uitlegde, en ook als rijst. En ook daarvan hebben we dankzij Janneke ook nog een recept op de site staan. Mm-hmm. En eigenlijk maak je dus eigenlijk van die bloemkool een soort van rijst en vervang je daarmee de rijst. En nou, dat kan onwijs lekker zijn en heeft een goede structuur.
Ja, wat mij betreft, mijn bloemkool is mijn nieuwe beste vriend. Ik heb me serieus voorgenomen om in het seizoen gewoon elke week een keer bloemkool te
eten. Nou, ik ga dus heel snel weer de Vlaamse gehaktbal maken. Wat lekkere aardappeltjes. En dan een van de 8 recepten van Marie gebruiken. Dankjewel Marie daarvoor. Om weer een bloemkool met een papje te maken. En helemaal kapot te prakken en heerlijk op te eten.
Lekker hoor. Ja, en het is alsof de duivel ermee speelt. We hebben niet alleen recepten van Marie gekregen. We hebben toevallig ook net een recensie binnen van het nieuwe boek van groenten van Marie Maris. Die worden bij ons door brigadeleden proefgekookt en gerecenseerd. Dat is een heel grondig proces waarin ze het boek effectief van voor tot achter doorkoken. En deze keer is dat gedaan door Annemiek de Groot. Wat vond ze ervan, Jonas?
Ja, ze was er heel erg enthousiast over. Het is een heel dik boek. Het gaat helemaal over groenten met heel veel inspiratie. Het is ook ingedeeld naar, per hoofdstuk naar de soort groenten. Het begint ook met een plaatje van de groenten zelf. Je ziet wat boven de grond zit, maar ook wat onder de grond zit. En wat zij daar heel erg leuk aan vond, het had een hele luchtige, vrolijke toon. Hele precieze recepten. En voor haar, zowel voor de beginnende als ervaren, ook veel inspiratie. En zoals Annemiek in haar conclusie zei, dit nieuwe, leuke, verrassende en inspirerende kookboek van Marie Maris krijgt een ereplaats op de boekenplank. Ook de meer ervaren kok zal hier genoeg inspiratie uithalen. En je kan de hele recensie op de site lezen en daar staan ook verschillende recepten bij om een beetje idee te krijgen van hoe het boek in elkaar zit. En als het op de site staat, dan is het aan te raden. Dus dankjewel Annemiek voor deze leuke recensie. Elke twee weken op donderdag staat er een nieuwe aflevering klaar. Meld je aan op de site voor onze nieuwsbrief. En zodra een aflevering live staat, ontvang je een e-mail met alle recepten en aanvullende informatie over de podcast.
Deze aflevering wordt gemaakt door Jonas Nauwe en Jeroen Doucet.
Het team bestaat verder uit Corianne Straathof, Annie Tazelaar, Paul Veldkamp, Cato van Paddenburg, Stephanie Peters en natuurlijk Jesse Burkunk.
De muziek is gecomponeerd door Nico Brands en Ton Dijkman en uitgevoerd door Mel en Vintage Future.
Reacties kun je sturen naar jeroen@watschaftepodcast.nl of jonas@watschaftepodcast.nl. Of je kan ons ook een DM sturen via Instagram, Facebook of Twitter. Tot de volgende keer.
Tot over twee weken.